Welkom bij de 13e aflevering van de Springschool podcast. Ik ben Hannes Malfait, ik ben een spring- en bewegingsexpert en ik ben de medeoprichter van de Sterk Personal Training Studio in Gent. In deze podcast laat ik mensen aan het woord die een waardevol verhaal te vertellen hebben over topsport met de nadruk op springen. Vandaag heb ik een gesprek met Sibe Hanusse. Dan gaan we het hebben over sprongkracht voor voetballers, maar vooral over intermittent living. Dag Sibe.
Dag Hannes.
Sibe, van mijn geboorte tot mijn 10 jaar heb ik naast een bakker gewoond en was mijn droom om bakker te worden. Wat was uw droomjob toen je klein werd?
Goeie vraag, Hannes. Ik denk dat ik, als ik jong was, zoveel dingen wou worden. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat ik metser wou worden. Maar dan bedacht ik mij dat daar ook heel veel wiskunde bij te pas kwam. En dan dacht ik toch van, ja, misschien moet ik toch iets anders zoeken. Dus nee, ik denk dat ik vroeger heel veel zaken wou. En dat ik gaandeweg mijn weg gevonden heb tot wat ik nu ben. Dus,
Kun je wat meer vertellen over uw weg, over uw studies?
In de universiteit ben ik begonnen, of heb ik master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen gedaan. Mijn goede basis in de middelbare school, omdat ik daar wetenschappen deed, heeft ervoor gezorgd dat ik vrij snel wel die interesse had voor die wetenschappenvakken. Daarnaast deed ik voetbal op een iets lager niveau, maar ook dat was de trigger voor mij om te zeggen van kijk, ik ga en die wetenschap combineren met sport. Dus leek het mij de ideale manier om dan aan de universiteit master lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen te gaan doen. En daar werd vrij snel duidelijk dat ik een bepaalde affiniteit had met training en coaching. Dus ik wou spelers in de eerste plaats, want ik had een bepaalde passie voor voetbal natuurlijk. Ik wou spelers gaan beter maken. En misschien een geluk bij een ongeluk, omwille van het feit dat ik 2 knieoperaties gehad heb in een jaar tijd en bewust, of ja, ben moeten stoppen zeg maar, met voetbal, kon ik vrij snel mee gaan toeleggen op het coachingsgedeelte. En zo ben ik als jeugdcoach van Oud-Heverlee Leuven destijds, na een aantal jaren kunnen doorevolueren naar physical coach en performance coach van de Akeren van Club Brugge. En kon ik eigenlijk van mijn hobby of mijn passie ook mijn beroep gaan maken. En doorheen dat traject is het voor mij steeds belangrijk geweest om te gaan kijken naar de gezondheid van een persoon en dus in deze plaats van de atleet. En voornamelijk te gaan kijken hoe dat de prestatie kon bevorderd worden. En dan na Club Brugge, dat is nu denk ik 4 seizoenen geleden, heb ik het geluk gehad om in aanraking te komen met de klinische psychoneuroimmunologie, de KPNI. En daar heb ik echt heel goede nieuwe kennis en inzichten opgedaan om mezelf verder te gaan fine-tunen en verfijnen. En ook mijn service naar atleten te kunnen gaan verbeteren. Je hebt onlangs mijn collega Thomas Aveelk over de vloer gehad, die het had over bioritme. Je gaat vandaag merken dat er een aantal raakvlakken ook zullen zijn met het topic rond intermittent living dat wij zullen brengen. En ik ben er echt van overtuigd dat de jaren die gaan volgen, het belang van alle zaken die readiness to perform gaan verbeteren, zijn de voeding, zijn de bioritme, zijn de slaap, zijn de intermittent living, dat die zaken de prestatie enorm kunnen gaan verbeteren en dat ik op die manier dus ga proberen om mijn meerwaarde in het voetbal en andere sporten nog verder te gaan betekenen.
Mooi. Heb je een mentor of mentoren gehad doorheen dat proces?
Ongetwijfeld. Dat is altijd een zwaar woord, vind ik, mentor. Maar mensen die
zwaar woord voor de mentor zelf? Of?
Ja, dat geeft een bepaalde druk hè, misschien. Nee. Sowieso zijn er een aantal mensen geweest die mij beïnvloed hebben op positieve manier. Ik denk in de eerste plaats, als ik dan terugkijk naar mijn periode in de universiteit bijvoorbeeld, en mijn ervaringen bij OHL, dat er een heel belangrijke rol was weggelegd voor Hans van der Elst, die nu onder andere ook weer op een manier met mij samenwerkt via Double Pass. Daar kan ik straks nog wel iets over vertellen, maar ik werk onder andere voor Double Pass consultancybedrijf in voetbal. Daarnaast, en dat is dan voornamelijk ook na Club Brugge gekomen, denk ik dat er een heel belangrijke rol is weggelegd voor bijvoorbeeld een Thomas Davé, die mij eigenlijk door simpelweg een koffie te gaan drinken zodanig gestimuleerd en geïnspireerd heeft om mij te gaan toe te leggen op de KPNI en alle kennis en wijsheden daarin pakt. En misschien heb ik nog wel de belangrijkste vergeten, dat is als ik pas begon te werken. Ik heb na mijn universitaire studies eerst een jaar en een half gewerkt aan een amateurvoetbalfederatie, destijds de KVV, Katholiek Voetbalverbond. Ondertussen zijn samengegaan met Voetbal Vlaanderen. En daar had ik Rudy Schwartz, die eigenlijk mijn leidinggevende was, maar die op die manier mij een aantal zaken heeft bijgebracht in mijn eerste job ooit. Die ik vandaag de dag nog altijd hoog in het vaandel draag. Dus ik denk dat 3 mensen zijn die mij zeker geïnspireerd hebben en die ik dus misschien wel op een manier mentor kan gaan doen. Ja.
Wat doe je nu allemaal? Nu op dit moment professioneel, waar ben je allemaal mee bezig?
Heel veel. Ik hou van variatie. Dus dat zorgt ervoor dat ik op dit moment als zelfstandig, als freelancer, bij een aantal partijen of instituten aan de slag ben. In de eerste plaats voornamelijk met topsporters. Ik denk als ik in percentages moet uitdrukken, dat ik 70-75% van mijn tijd met topsporters bezig ben. Veelal voetballers, omdat daar toch nog altijd mijn passie ligt en ook daar mijn netwerk het grootste is. En daarnaast ook een aantal basketters, maar ik begeleid bijvoorbeeld ook een wereldkampioen jetski, om maar te zeggen. Dus topsporters, en in welke manier? Ja, veelal één op één. Dat kan dan gaan van bepaalde strength and conditioning sessies, dus echt high performers. Daarnaast alles wat dat readiness to perform is, dus dat kan gaan van voedingsadviezen, hun slaap en bioritme gaan optimaliseren, herstelstrategieën gaan bevorderen, onder andere door die intermittent living, waar ik straks al op verder gaan. Ik werk onder andere ook met andere high performers, zijn geen topsporters, maar wel bijvoorbeeld mensen die echt kaderleden zijn, directieleden binnen bedrijven, ondernemers, mensen die weinig tijd hebben en die toch moeten presteren dag in dag uit. Dus ook daar probeer ik tools aan te reiken om hen optimaal te laten presteren of optimaler te laten presteren.
Dus dan in grote bedrijven?
Of bijvoorbeeld voor Colruyt Groep, daar ben ik actief binnen een bepaald project. En nog een ander bedrijf, ook hier in het Gentse, Hello Customer, waar ik een bepaald traject aanbied. En daarnaast hou ik ervan om hier en daar workshops te gaan geven. Dat is altijd leuk als je gevraagd wordt om je kennis wat te gaan delen. Bied ik ook bijvoorbeeld KPN Moving bepaalde groepstrainingen aan, waar dat we beweging koppelen ook weer aan een aantal intermittent living prikkels. En voilà, dat is momenteel waar ik vooral mee bezig ben. Dus ik denk als we moeten gaan concluderen met wat ben je bezig, dan is het voornamelijk de readiness to perform gaan verbeteren of verhogen van high performers. En high performers zijn dan en topsporters en daarnaast ook ondernemers, bedrijfsmensen enzovoort.
Hebben we wel getriggerd met die jetskier?
Ja.
Wat doe je daar precies dan mee?
Ze zijn eigenlijk toevallig gekomen. Die jetski is er ook een basketter op lager niveau. En om zijn basketseizoen voor te gaan bereiden, vroeg hij eigenlijk aan mij om hem een aantal sessies te gaan geven waar dat we op snelheid gaan werken, op reactiesnelheid en zo verder. Puur basketspecifiek. En zo is die bal aan het rollen gegaan. En ondertussen, omdat hij heel veel buitenlandse tournees moet gaan doen, want in België is jetski op zich maar een kleine sport, maar zeker in Amerika bijvoorbeeld heeft dat toch wel heel wat meer aandacht en ook budgetten die daar tegenaan worden gegooid. En dus op die manier begeleid ik hem vooral rond voeding, bijvoorbeeld naar zijn competitiegewicht kunnen gaan. Zorg dat hij optimaal energie kan behouden tijdens al zijn verschillende bouts of kleine wedstrijdjes. Snelle start, op die manier de hersenen laten domineren, et cetera. Dus.
Ja, minder fysiek?
Minder fysiek. We hebben wel al eens een training georganiseerd waar dat we redelijk specifieke bewegingen naar jetski hebben gedaan. Maar op dit moment is het dus vooral de begeleiding naar hoe ga ik mijn wedstrijddag aanpakken, naar voeding, hoe ben ik optimaal op wedstrijdgewicht.
En doe je dat dan online? Of?
Het is in België, dus het voordeel is dat we in België, is een klein land, dat we kunnen face-to-face afspreken. En een aantal keren is het ook via Skype op FaceTime, als hij dus in het buitenland zit of op stage is of zo verder. Ja.
Oké, mooi. Stel dat je zelf een voetballer bent in eerste klasse. Je moet kiezen tussen één van de twee. Je hebt over het algemeen van alle skills zijn er redelijk goed. Dus je kunt alles goed, je kunt goed scoren, je kunt goed lopen, je kunt goed springen, je hebt een goed reactievermogen. Maar je moet kiezen tussen een sneller of een beter reactievermogen of een betere sprongkracht. Welke van de twee zul je dan kiezen? Wetende dat alles ongeveer mooi op hetzelfde niveau zit. Wat zou voor u de doorslag geven om prestatiegewijs?
Reactievermogen. Daar moet ik eigenlijk niet lang over nadenken, omdat voor mij is reactievermogen heel veel gelinkt met een bepaalde hersencapaciteit. En hoe snel gaat het brein bepaalde linken leggen. Daar ben ik ook zelf heel veel mee bezig in mijn trainingen, om vanuit bepaalde breintrainingen reactievermogen, reactiesnelheid te gaan verbeteren. Dus dat heeft voor mij misschien toch nog meer de voorkeur, ondanks dat sprongkracht het thema van jouw podcast zijn. Maar ik ben dus echt wel overtuigd van het belang van die hersenen en die hersencapaciteit. En daar werk ik ook heel veel rond. Dus ik denk, sprongkracht is ook heel belangrijk. Allebei kunnen getraind worden. Maar ben ik van nature iemand die beter is op reactievermogen, ben ik ervan overtuigd dat ik daarmee nog meer het verschil kan maken. Want dat is gelinkt aan dus een betere hersendominantie of een betere hersenactiviteit in mij.
Heb je een favoriete oefening om reactiesnelheid te verbeteren? Kun je die omschrijven? En als je er een hebt, kun je ze omschrijven?
een beetje afhankelijk van om welke sporter het gaat. Hè. Ik wil altijd heel sportspecifiek gaan werken, dus ik denk dat we eerst moeten gaan uitmaken over welke sporter. Laten we nu een voetballer nemen. En dan denk ik dat een heel goede oefening op reactievermogen of reactiesnelheid een oefening kan zijn waar dat je één het brein activeert of moet laten activeren, dus waar ze een bepaalde keuze moeten maken. Ik zeg maar iets heel simpel, een bepaald lichtje dat een kleur aangaat en hij moet juist een opposite kant uitgaan van dat lichtje. Of bijvoorbeeld, je geeft een bepaalde cueing en je zegt rechts dat hij toch naar links moet gaan bewegen. Dus sowieso al hersenactiviteit eerst gaan stimuleren of een bepaalde brain training. En daarnaast natuurlijk iets wat heel sportspecifiek is. Als we het hebben over een centrale verdediger, dan gaat die andere oefening moeten gaan doen aan een keeper bijvoorbeeld. Hè. Dus ik probeer dan altijd heel goed te gaan kijken naar de positie en de bepaalde demands van die positie. Dus ja, ik hou graag van tools zoals bijvoorbeeld een fitlight trainer, waar dat je met verschillende kleuren, verschillende signalen, verschillende cues reactievermogen gaat gaan trainen. En daarnaast koppelen we er heel graag een bal mee natuurlijk als het om voetballers gaat, omdat we het heel sportspecifiek willen gaan.
De context is heel belangrijk.
Context is heel belangrijk, absoluut.
Okay. Heb je voor hoger springen, heb je daar een favoriete oefening voor?
Om hoger te springen, favoriete oefening, denk gebruikmakend van bijvoorbeeld een Vertimax of een Field Power, die momenteel ook op de markt zijn, vind ik altijd leuk, omdat je in mijn streven naar het beter maken van atleet, hou ik graag vast aan het principe van een impact van een training moet altijd zo hoog mogelijk zijn. Zelfs soms misschien hoger dan een wedstrijd. Om op die manier spelers echt in die optimale low te krijgen en dus een optimaal trainingseffect te bekomen. En je hebt daar een simpele formule voor. Hè. Impact van een training of een wedstrijd is altijd gelijk aan intensiteit in het kwadraat maal tijd. Dat wil zeggen, intensiteit dat kan een combinatie zijn van physical load, physiological load, en dus fysiologie, en ook psychologie. Dus bijvoorbeeld in een wedstrijd, aanwezigheid van publiek, boegroep en zo verder. Het is heel moeilijk om dat in een training te gaan stimuleren of simuleren, maar toch ga je daarnaar streven. Dus in die context ga ik heel vaak, of ga ik ja, weinig geïsoleerde oefeningen geven, maar heel vaak een combinatie van, dat wil zeggen bijvoorbeeld, naar sprongkracht vertaald, dat we gaan werken met eerst een bepaalde reactie die een speler moet gaan doen, of bijvoorbeeld een doelman in dit geval, en van daaruit bijvoorbeeld tegen weerstand een bepaalde sprong gaan simuleren of gaan uitoefenen. Dus eigenlijk een combinatie van zaken die in een wedstrijd sowieso zullen aanwezig zijn. Een tegenstander bijvoorbeeld, een centrale verdediger die een luchtduel moet gaan uitoefenen, die gaat nooit geïsoleerd gaan springen. Destijds ook bij mijn testing die ik bij Club Brugge deed, zag je heel duidelijk dat er sommige spelers waren die heel geïsoleerd een vertical jump heel goed konden. Maar dan vertaald naar het wedstrijdveld, zijn de timing die heel belangrijk wordt, zijn de een externe factor en tegenstander die jou uit evenwicht brengt voor die sprong, gingen maken dat die speler op een wedstrijd eigenlijk nooit een goede sprong deed of nooit een kopduel kon winnen. Dus vandaar dat ik graag combineer van en wat resistance erin brengen, bijvoorbeeld weerstand met een rekker, en dan is bijvoorbeeld Vertimax of Field Power daar een heel belangrijke in. Eerst snel reageren, dus ook in een wedstrijd, welke keuze ga ik maken, hoe ga ik mijn sprong doen, wanneer ga ik mijn sprong inzetten. Dus die facetten heel sportspecifiek gaan integreren. Dus als je me vraagt wat is mijn favoriete oefening, is het een oefening waar dat en iets zit op reactievermogen, en iets zit onder weerstand, en dan uiteindelijk pas die sprong gaan zetten. En liefst van al ook nog onder vermoeidheid. Dus niet alleen in het begin van een training, na een goede opwarming dat kunnen, maar ook op het einde van een 60 minuten training of 90 minuten training, die sprong toch nog zo goed mogelijk gaan uitvoeren op kwaliteit.
Heel mooi uitleg, dank u wel. Je bent nog niet zo lang terug van de opleidingsweek Intermittent Living.
Klopt.
Kunnen een keer wat meer vertellen over die week? Vooral over die week wil ik graag eerst wat horen. Hoe ging dat? Waar was dat? Met wie was dat?
Oké. Sowieso heel verrijkend. Ik denk, ik ben nog niet zo oud, maar tot hiertoe waarschijnlijk een van de gebeurtenissen die ik nog heel lang zal meedragen. En dat klinkt nu een beetje melig.
Ik heb er wel van.
Ja, voilà. Nog muziekje op de achtergrond. Nee, het is zo dat wat je in die week ervaart, je wordt daar letterlijk ondergedompeld in een intermittent living bad, zeg maar. Dat wil zeggen dat je met alle facetten die we zelfs in detail wel zullen bespreken, in aanraking gaat komen, gaande van hitte tot koude, dus ijsbaden bijvoorbeeld. Bepaalde hikes gaan doen waar je echt met zuurstofnood te kampen gaat krijgen en in combinatie daarvan nog eens wat extra zuurstofoefeningen gaat, of ademhalingsoefeningen gaat doen. We hebben daar gevast, we hebben daar onder dorst bijvoorbeeld een berg beklommen of naar boven gegaan. En al die facetten, die brengen wel iets teweeg bij jou. In de eerste plaats een gezondheidsboost, wat we samen zullen zien. Maar in de tweede plaats ook, weken die iets los bij jou. Ik kan je vertellen, als je na 24 uur niet gegeten en niet gedronken te hebben, een hoogte van 1500 meter moet proberen te bereiken, dan kom je jezelf wel eens tegen in de beklimming naar boven en dan doet dat toch wel iets met de mens. Daarnaast was het een heel fijne groep van ongeveer 30 personen, 30 verschillende gezondheidsprofessionals die allemaal het doel hadden om in hun klanten, wie dat dan ook, of in hun patiënten, wie dat dan ook mogen zijn, om die in de toekomst beter te kunnen gaan begeleiden. Maar daarnaast ook die, zelf die ervaring gewoon gaan meemaken. Hè. En ik denk dat dat bij mij...
Het was niet per se een opleidingsweek.
Het is een opleidingsweek omdat je er op het eind van die week, en daar ben ik ook best fier op, je certificaat als Intermittent Living Coach internationaal erkend verkrijgt. Dus je hebt sowieso een aantal kennismomenten, afhankelijk van wat het programma die dag was. Was dat 's ochtends 2-3 uur of was dat eerder naar de avond toe 2-3 uur? Waar dat Leo Pruimboom, de grondlegger ook van het concept Intermittent Living, zijn kennis en zijn laatste nieuwste inzichten met ons deelde. En het leuke is dat je die daarna meteen in de praktijk gaat zetten. Of omgekeerd, je hebt een bepaalde praktijk gedaan en dat je je afvraagt van waarom doen we dit nu en wat brengt dit nu net met mij teweeg. Dat we dat dan ook gingen verduidelijk krijgen, de werkingsmechanismes werden uitgelegd en op die manier werden wij ook in staat gesteld, of worden we in staat gesteld, om dat voor onze eigen patiënten, topsporters en zo verder te gaan doen en in praktijk te gaan brengen. De kracht van die week is dat je gewoon, we waren met een dertigtal personen, dat je 5-6 dagen lang echt leeft met elkaar en dat je bijvoorbeeld door een dorstgevoel op te wekken een enorm bondingseffect gaat creëren. Dus ik kan wel iemand zijn die, als ik zeker wat vermoeid ben of wat stress ervaar, soms wel eens wat korter kan reageren in bepaalde mensen. Dat is daar nooit gebeurd. Hè. Dus het gewoon dat je met elkaar toeleeft en samenleeft en al die prikkels ervaart, dat doet gewoon iets mee en zorgt voor een enorme groepsgeest. En een enorm goed gevoel, positivisme enzovoort. Dus dat is voor mij, naast natuurlijk de kennis en inzichten die voorop staan en die heel, heel verrijkend waren, vooral het persoonlijke aspect ook van wat ik daar heb meegemaakt, die teamcohesieprocessen, wat dat met jezelf doet, tot welke inzichten je zelf komt op persoonlijk vlak.
Kan iedereen daaraan meedoen? Kan ik daar gewoon zeggen van de volgende keer dat dat georganiseerd wordt, wil ik daar ook aan meedoen?
In principe wel. Zeker in Bilbao wordt het opengesteld ook voor patiënten, zeg maar. Mensen met gezondheidsklachten, mensen met bijvoorbeeld zware reuma, die na zo'n week echt wel beterschap kunnen hebben in die pijn in die gewrichten, die ontsteking die gaat verlagen. Bijvoorbeeld ook iemand die bepaald overgewicht had, die na die week 3-4 kilo kwijt is zonder echt te diëten, want daar wordt absoluut niet gedieet. Wij hadden daar 2 keer per dag in 3 gangen menu, maar dan wel puur verantwoord volgens de bepaalde visie zijnde de KPNI. En ook die persoon was naar bloedwaardes toe, want dag 1 worden bloedwaardes genomen, dag 5 worden bloedwaardes genomen. Bloeddruk wordt gemeten, urinestalen worden genomen in functie van te kijken van oké, hoe zit het nu met mijn urinedichtheid, hoe ver ben ik in ketose en zo verder. Al die zaken worden ook objectief gemeten en dan zie je op 5 dagen dat een aantal van die mensen echt al gezondheidsvoordelen bekomen, enkel en alleen door 5 dagen. En daarna zit dan natuurlijk een verderzetting in het leven. Dus patiënten kunnen daar naartoe gaan, partners van gezondheidsprofessionals. Er was een koppel bijvoorbeeld waar het partner eigenlijk niks te maken had met het verhaal Intermittent Living, maar die zei van kijk, ik ga een week mee met mijn partner om mee te ervaren en om nadien 1 plus 1 is 3 in het gezin dat ook verder te kunnen zetten. En daarnaast gezondheidsprofessionals allerlei, van in mijn geval bijvoorbeeld beweegcoaches die ook naar die KPNI al verdere kennis had, maar evenzeer bijvoorbeeld gewoon een fysiotherapeut, een artsen, een diëtist, een osteopaat, heel, heel breed spectrum van gezondheidsprofessionals die aanwezig waren. Dus ja, je kan daar aan deelnemen. Ik ga je meer vertellen. Wij brengen het ook vanaf 2020 naar België. En daar zullen we in mei bijvoorbeeld, 15 mei gaat dat van start gaan, eenzelfde week gaan simuleren, bijvoorbeeld hier in onze Ardennen in België. Waar dat ik zelf een deel op mij zal nemen van het doseren samen met Leo Pruimboom. En dan in de toekomst gaan we het verder gaan uitrollen om het vaker ook in België en Nederland te gaan organiseren.
Kunnen we daar nu al voor inschrijven? Of is dat iets al...
Wij zijn bezig met, binnen het KPNI, binnen KPNI Belgium zijn we nu bezig met een platform te gaan creëren waar dat alle informatie op komt en dan ga je ongetwijfeld ook de data zien.
Heb je zelf, of was voor jou het meest opvallende gezondheidsvoordeel dat je uit die week gehaald hebt? Is er iets dat er voor jou echt, dat je zo voelt van dat pijntje is verdwenen? Of,
Kijk, ik ben iemand die... zelf de nodige gezondheidsproblemen heeft gehad in het verleden. Ik heb je al verteld van mijn knie die 2 maal geopereerd werd. Helaas was operatie niet de juiste diagnose. In de zin van, moest ik de kennis toen hebben wat ik nu heb, had ik mezelf nooit laten opereren. De oorzaak van mijn knieproblematieken was ontsteking. En die ontsteking kwam op dat moment van Borrelia bacteriën. Dus ik had de ziekte van Lyme zonder dat ik dat wist. Dus op dat moment, in de universitaire studies, 20 uur per week sport, plus nog eens 8 tot 10 uur per week voetbalt, dan kan het lichaam op een bepaald moment gewoon niet meer aan. En dus die ziekte van Lyme heeft voor zoveel ontsteking gezorgd, bijvoorbeeld op mijn patellapees, etc. Maar ook in bepaalde gewrichten, die zorgden dat ik toch redelijk wat klachten had. En die ziekte van Lyme is intussen getackled, gelukkig, door toepassing van intermittent living. Dus ook al voor die week in Bilbao ben ik in heel intensieve periodes bezig geweest met bijvoorbeeld hypercapnia, met bijvoorbeeld gluten te gaan vermijden uit je voeding, op te letten met zoogdieren, etc. En deze week heeft er voor mij voor gezorgd dat ik eigenlijk helemaal pijnvrij ben gekomen. Ik ben op dit moment in mijn leven, als ik de juiste tools inzet, zo goed als pijnvrij. Er kunnen een aantal opstoten soms zijn. En ik had bijvoorbeeld vlak voor ik naar Bilbao ging, zo'n bepaalde opstoot van een duimgewricht. Je kan zien dat het eigenlijk vrij ontstoken staat. En door die week eigenlijk die ontsteking enorm ben kunnen gaan verminderen weer opnieuw. Die pijn in die duim eigenlijk na 5 dagen zo goed als verdwenen. Zelfs na dag 1-2 voelde ik al dat er beterschap was. Dus op die manier is dat voor mij misschien nogmaals bevestiging geweest van het feit dat intermittent living ook gewoon voor mezelf een meerwaarde betekent op vlak van gezondheid en prestatie.
En je hebt verschillende onderdelen in intermittent living. Ja. Je hebt koude, je hebt warmte, je hebt voeding, ja. Je hebt hypercapnia,
ja, klopt.
Zuurstof, hypoxie.
Ja.
Welke is jouw, heb je een favoriet van tussen die verschillende onderdelen?
Ja, men zegt altijd, de zaken, dat is in mijn geval toch zo, de zaken waar je het minst naar uitkijkt of het meeste schrik voor hebt, dat er op een manier je ook triggert. En bijvoorbeeld ijsbaden, extreme koude via een ijsbad, is iets waar ik niet naar uitkijk. Of tenminste misschien niet naar uitkeek. En ik heb ook in Bilbao dan echt geleerd om dat toch te gaan appreciëren en dat ook gewoon te blijven toepassen nu op vandaag als ik in België ben.
Wij organiseren 1 keer per maand hier.
Voilà, dan de volgende keer.
Reisbadsessies.
Count me in de volgende keer. Hè. Ik heb ook geleerd om met bepaalde zaken, onder andere door bepaalde mindfulness- en ademhalingsoefeningen, ook een methode die Wim Hof zo vaak toepast, om eigenlijk jouw intercostaalspieren, dus de spieren vooral in het diafragma, zodanig gaan te opwarmen dat die extreme koude of die freeze dat je kan hebben in het begin als je in een ijsbad stapt, dat die ook een pak minder is of onbestaan is. Om een voorbeeld te geven, op dag 1 van in Bilbao kon ik ongeveer rond de 3-4 minuten op 0 à 2 graden ijsbad zitten. Na 5-6 dagen zat ik op 15 minuten er nog in en moest Leo mij zeggen, Siebe, het is goed geweest, je mag eruit gaan.
Elke dag nam je een ijsbad?
We namen daar niet elke dag een ijsbad. Waarom niet? Omdat in het concept van intermittent living, waar dat we eigenlijk als ultieme doel hebben om een hormese effect te gaan bekomen. Wat is hormese? Hormese is eigenlijk een bepaalde toestand die een optimale gezondheidsboost of prestatiewinst met zich meebrengt. En hoe bekom je dat? Dat is door die intermittent living prikkels of hormetische prikkels te gaan toedienen, waaronder koude. Dat wil concreet zeggen, de timing wanneer ik ook koude ga toepassen of de duur van blootstelling aan die koude gaat maken of ik een optimaal trainingseffect heb en gezondheidseffect of juist niet. Bijvoorbeeld iets waar we in het voetbal eens moeten over gaan nadenken is het altijd een must om na een zware training een ijsbad te nemen? Ik kan je vertellen dat extreme koude een trainingseffect gaat minimaliseren. Dus de timing van wanneer gaan we een ijsbad nemen en op welke dagen gaan we dat doen, was ook in Bilbao bepalend en voor mij een enorme eye-opener. En ook iets dat ik ondertussen al met heel veel atleten in de praktijk aan het brengen ben.
Dus nu nemen ze een ijsbad, omdat dat zogezegd de afvoer van melkzuur en zo bevordert.
En spierschade en zo verder. Ja. Voor een stuk klopt dat ook. Alleen moet je wel bewust worden dat als je waarom doet iemand een bepaalde fysieke overload training? Dat is om een bepaald moment in je trainingscurve een bepaald effect te bekomen die de atleet beter maakt. Als je na zo'n prikkel die misschien qua bewegingsprikkel ideaal kan zijn geweest, gaat werken met ijskoude, extreme koude. Ik heb het niet over een douche van 10, 15 graden, maar ik heb het echt over een extreem koud bad. Dan ga je zien dat dat trainingseffect voor een stuk wordt teniet gedaan. Dus we gaan er naar streven als intermittent living coach om de juiste prikkels te gaan summen, zeg maar. Een 1 plus 1 is 3 effect te gaan bekomen. Of een 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 10 effect. Hè? Want je kan dus echt wel op één dag 4, 5 verschillende hormetische prikkels of intermittent living prikkels gaan toepassen. Is het voor jou duidelijk wat hormese betekent?
Wel, voor mij, dat was mijn vraag die ik ging stellen. Kan je daar wel verder op ingaan? Ja. Ik snap het wel ongeveer, maar ik denk dat het wel nog eens voor mij en voor de mensen die luisteren, goed is om nog eens heel duidelijk te verwoorden.
Eigenlijk heel simpel gezegd, is hormezen wat je niet doodt, maakt je sterker.
Ja.
Doesn't kill you, makes you stronger.
Ja, die vraag had ik staan. Wat is jouw mening over de uitspraak, what doesn't kill you, makes you strong?
I'm the first believer of that. Ja. Het leven in onze comfortzone op vandaag de dag maakt helaas dat we niet overdraagbare chronische welvaartsziekten aan het creëren zijn. En dus als ik even een intro geef, dan waar stierf men vroeger aan? Dat was aan eigenlijk
koude,
hitte, dorst, honger, violence, je niet kunnen beschermen, niet slim genoeg zijn om tot oplossingen te komen, infecties, daar stierf men vroeger aan. Waar sterven we vandaag de dag aan? Dat is aan onze eigen levensstijl. Als je kijkt naar wat de top 3, 4, 5 belangrijkste doodsoorzaken zijn op vandaag, dan is dat ischemie, dus beroertes. Dan zijn dat cardiovasculaire ziektes, dat zijn dan longaandoeningen. Dan is dat bijvoorbeeld diabetes, suikerziekte. Zaken die op vandaag de dag waarschijnlijk ergens een oorzaak hebben binnen onze levensstijl. En daar wil ik zeggen, een gebrek aan beweging of onze voorkeur voor lui zijn. Ik kwam ooit een foto tegen van Primark in Amsterdam, waar dat er een roltrap is van 6-7 treden en daarnaast een trap en mensen namen de roltrap. Die idioot die roltrap al geïnstalleerd heeft, daar begint het al bij. En dus onze voorkeur voor lui zijn, onze voorkeur voor zoet en vetrijk eten bijvoorbeeld. Onze voorkeur, of juist onze affectie om geen koude en hitte te lijden. Dus we hebben airconditioning, we gaan de verwarming een graadje hoger zetten in de winter. Koelkasten om eten te bewaren, dus altijd toegang tot eten, nooit meer een hongergevoel hebben. Altijd drinken wanneer we het willen, dus nooit meer een dorstgevoel hebben. Al die zaken maken eigenlijk dat we zodanig in die comfortzone leven. En die comfortzone maakt ons ziek. Maakt ons letterlijk ziek. Leo Pruimboom, een van zijn motto's of slagzinnen, is van het probleem of de oorzaak van ziekte op vandaag de dag is gewoon onze huidige levensstijl. Dus daar begint het bij mij ook bij. In de zoektocht bij atleten of personen die ik begeleid, om te kijken van oké, hoe ziet die huidige lifestyle eruit? En welke zaken zijn mogelijke triggers of oorzaken van prestatieverlies of gezondheidsklachten? En om dus terug te grijpen op mijn verhaal van intermittent living. Als we dus kortstondig, intermittent, onaangename, maar wel onschadelijke, dus maar semi-toxisch in plaats van toxisch, prikkels zoals koude, zoals hitte, zoals hongerlijden, zoals dorstgevoel, zoals zuurstofnood creëren via hypoxie of hypercapnia, als we die geleidelijk aan terug gaan integreren, gaan we mensen eigenlijk opnieuw gezonder gaan maken. Dus de grote kracht van intermittent living is net die hormese gaan bekomen. Een teveel van iets, een te toxische prikkel, te langdurig in een sauna zitten bijvoorbeeld, of in een ijsbad, gaat juist een negatief effect bekomen. Te kortstondig erin, gaat dan weer zorgen dat we amper een trainingseffect of gezondheidseffect hebben. Dus dat is hormese, dat optimale
en
punt gaan bekomen.
Hoe weet je wat dat te veel en te weinig is?
Gelukkig is het integreren van die hormetische of van die intermittent living prikkels, is dat een oude volkswijsheid, of zijn dat oude volksgewoonten of oude volksrituelen geweest, die gelukkig meer en meer ook wetenschappelijk onderbouwd worden. In die context zijn er heel veel studies die op de duur ook gaan aantonen van hoe goed is nu, of hoe lang moet je nu zaken gaan doen en wat gaat er nu juist gebeuren. Vandaar dat het ook heel belangrijk is voor mezelf als therapeut, als coach, om te weten wat er in het lichaam teweeg wordt gebracht. Dus die werkingsmechanismes zijn cruciaal en zijn die wetenschappelijk onderbouwd. Ja, dan heb je ook op die manier genoeg bagage en genoeg vertrouwen te zeggen van kijk, we gaan het gaan doen. Daarnaast is op jezelf toepassen ook een hele belangrijke voor mij. Dus op jezelf, lead by example, zelf zaken gaan uittesten en kijken wat dat voor jou doet. Want Misschien ga jij na 6 minuten ijsbad al jouw prikkel bekomen hebben en heb ik daar 10 minuten voor nodig. Het feit dat het oncomfortabel moet zijn, maakt misschien voor iemand die niet gewend is met koude om te gaan, dat 1 minuut al oncomfortabel is. Dus het is heel individueel ook te bekijken, een klein beetje niet trial and error, maar door zelf in de praktijk te gaan brengen. Uiteraard gestaafd door wetenschappelijke studies die aantonen, als je het zo vaak op een week doet, op die momenten gaat het die gezondheidsvoordelen gaan bekomen. En een van die belangrijkste werkingsmechanismen achter die hormezen bereiken, zeg maar, die optimale trigger of prikkel gaan bekomen, om op die manier gezondheidsvoordeel of prestatievoordeel of winst te bekomen, is de activatie, en nu ga ik heel wetenschappelijk worden, de activatie van NRF2. NRF2 staat voor Nuclear Factor Erythroid 2P45 Release Factor. Heel een boterham vol, moet je niet onthouden. Ik ben blij dat ik hem juist heb kunnen zeggen. NRF2 is dus eigenlijk een transcriptiefactor, die voor een stofje die onze genen gaat beïnvloeden. En die zelf ook nog eens hormetisch werkt. Dus eigenlijk het ultieme doel van intermittent living is dat we zoveel mogelijk, zo vaak mogelijk in ons leven die NRF2 gaan activeren en stimuleren. Het leuke daaraan is dat die NRF2 letterlijk onze life expectancy gaat verlengen of verhogen. Dus wil je gezond oud worden, dan is intermittent living iets dat je zal moeten gaan toepassen.
Dus intermittent living heeft een effect op NRF2 en NRF2 heeft een invloed op onze levensverwachting.
Ja, dus heel wetenschappelijk of hoe dat het werkt, is dit NRF2 die geactiveerd wordt. Maar heel simpel gezegd komt erop neer dat door intermittent living te gaan toepassen, dat we eigenlijk een vaccin gaan creëren tegen onze huidige maatschappij met verkeerde leefstijl, zaken zoals te veel suikers eten, te weinig beweging.
Even een switch maken. Ja. Welk effect heeft intermittent living op prestaties en bijvoorbeeld op sprongkracht?
Dat is een goede switch, hè. Ik denk, we praten nu in de eerste plaats over gezondheid en life expectancy gaan verbeteren. Maar ook bij topsporters is het een heel krachtige tool om de prestatie te gaan verbeteren. Bijvoorbeeld, als we het hebben over sprongkracht, hè, en ben ik vrij om iets te tekenen, Hans? Ik ben iemand die af en toe wel eens
tekent. Dat tekent en ondertussen uitlegt.
Voilà. Ja. Dat is deep
learning. Zonder een foto van tekenen, ja, dat mensen
we
kunnen zien.
We noemen dat deep learning. Ja. Als we kijken naar topsporters, is het in de eerste plaats ons doel om topsporters beter te maken en dus een optimaal trainingseffect te bekomen. En we doen dat vaak met beweging of strength and conditioning, waaronder sprongkracht dus een onderdeel van is. Uiteindelijk moeten we dan gaan kijken van oké, we bieden iets aan dat ervoor zorgt dat we een optimaal trainingseffect gaan bekomen. Gaan we bijvoorbeeld niet genoeg herhalingen gaan toepassen, dan gaat het trainingseffect minimaal zijn. Gaan we er te veel toepassen, of te lang, of te weinig recuperatietijd tussen, dan gaan we een negatief effect hebben in de andere kant van die curve, en dan gaan we eigenlijk naar overtraining gaan, of naar blessures zelfs in het teamgeval. Dus belangrijk is dat we in de eerste plaats, en dat doen topsporters gelukkig, regular exercise hebben. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat elke dag dezelfde oefeningen of dezelfde type sport gaan toepassen, dat die ervoor gaan zorgen dat je op een bepaald moment ook niet meer het optimaal trainingseffect gaan bekomen. Dus eigenlijk willen we er naar streven, als je met atleten werkt, teams of individuele, dat je eigenlijk in het aanbieden van trainingen, van fysieke trainingen, altijd gaat blijven combineren en variëren in bepaalde oefeningen, in bepaalde methodologieën of methodieken. Dat wil concreet zeggen, voor mij bijvoorbeeld, in een bepaalde training gaat er altijd een vorm, is altijd een gecombineerde training. Er gaat altijd wat resistance zijn, en dan afhankelijk van de doelstellingen, gaat het bijvoorbeeld meer naar een high intensity interval training zijn, of gaan we eerder naar een volume training zijn. Die zaken, en doen we eraan denken, ik zou eens erop terugkeren, gaan ook impact hebben op welke prikkelen ik welke dag ga toepassen. Dus het startpunt bij topsporters is beweging of training. High intensity interval training of eerder bijvoorbeeld een volume training. Op basis daarvan gaan we andere intermittent living prikkels gaan toedienen om dat optimaal hormezen of dus trainingseffect te gaan bekomen. Als we dat bijvoorbeeld vertalen naar het uithoudingsaspect, dan hebben we hier de VO2 max stijging of verbetering, hier VO2 max daling of vermindering. Dus altijd dezelfde type training, hetzelfde type herhalingen en zo verder, zal niet, op langere termijn niet voor een bepaald trainingseffect gaan zorgen, op fysiek vlak alleen. Beweging aan zich, dat dat gezond is, dat spreekt voor zich. Ik heb net gezegd, regular exercise is sowieso een voorwaarde om tot een gezondheidsboost of zo verder te komen. Bijvoorbeeld, als we dan weer terugvertalen naar die NRF2, die stof die ervoor zorgt dat de genen geactiveerd worden en dat we eigenlijk life expectancy gaan bekomen. NRF wordt door beweging is 20 minuten langer actief. Dus eigenlijk beweging is al een eerste belangrijke om meer of langer NRF2 te gaan activeren en geactiveerd te houden. Als we dan kijken inderdaad naar uithoudingstraining, sprongkrachttraining en zo verder, willen we altijd zorgen dat we die NRF ook geactiveerd hebben.
Ja, en die kunnen dan activeren door beweging, maar ook door...
Beweging in combinatie met andere intermittent living prikkels. En daar ligt volgens mij ook de meerwaarde en voor een stuk ook zeg maar, het geheim in begeleiding van atleten om niet enkel te gaan focussen op bepaalde strength and conditioning sessies, op bepaalde fysieke trainingen, maar daarbij te bovenop te gaan combineren. Onder andere hypoxieoefeningen, koude baden, bijvoorbeeld ook naar sauna's gaan enzovoort.
Ja, want daar is het inderdaad al over koude, maar ik wil het ook over warmte hebben. Neem de beste een sauna voor het sporten of na het sporten? Dat is zo'n een beetje een cliché vraag, maar...
Wat denk je zelf? Want je bent zelf ook actief in de sport.
De klassieke visie is een sauna na het sporten, omdat dan de melkzuur afgevoerd wordt. Je spieren gaan beter herstellen, je lichaam komt tot rust. Dus ik zou zeggen na het sporten. Maar langs de andere kant, met de dingen die ik de laatste tijd zelf ervaren heb en te weten gekomen ben, zou ik misschien zeggen eerder... Voor het sporten, omdat je een bepaalde interne activatie van je lichaam krijgt, waardoor dat je beter voorbereid bent om om te gaan met fysieke uitdagingen. Dus ik denk dat het alle twee zijn positieve en negatieve kanten zou kunnen hebben.
Ideaal sporten we in een warme omgeving. Ja. Dus letterlijk een voetbaltraining of een wielrenner die voorbereidt in de sauna. Of denk aan Bikram yoga, hot yoga bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus ideaal doen we zelfs een inspanning in een bepaalde hitte omgeving. Daarnaast is er geen goed of fout qua voor of na. Het gaat erom dat je ook nooit hetzelfde gaat aanbieden. Dus de variatie in wanneer dat je zaken aanbiedt, is ook, daar zit ook een kracht in.
Dat anders ook geen prikkel geven.
Dus, en dat is voor mij een heel belangrijk geweest in die opleiding in Bilbao, een paar weken geleden. Het belang om bepaalde hot en cold days te gaan organiseren. Dat wil zeggen, op hot days of hete dagen, waar dat dus, je moet je eigenlijk laten leiden door de temperatuur. Concreet wil dat zeggen, op hot days, waar je bijvoorbeeld dan kan gaan werken met een sauna, of met een hot yoga en zo verder, op die dagen ga je ernaar streven om eigenlijk intermittent living prikkels te gaan toedienen, die pH in het bloed gaan verzuren. Dus eigenlijk ga je een zure omgeving in je bloedstroom willen gaan creëren. Dat doe je onder andere door hitte, maar dat doe je bijvoorbeeld ook door een high intensity intervaltraining op dezelfde dag te doen. En dat doe je bijvoorbeeld ook door hypercapnie oefeningen te gaan doen. Hypercapnie ademhalingsoefeningen zijn oefeningen waar je en zuurstof gaat doen dalen, maar CO2 gaat doen stijgen. Dus met andere woorden, je gaat een zure omgeving gaan creëren. Dat is heel belangrijk.
En die combineer je?
Die combineer je omdat je op die manier, die NRF2 waar ik daarnet van sprak, dat je een summing effect hebt. Dus je hebt een 1 plus 1 is 3 effect op die dagen. Ga je daarentegen op die dagen dat je dus, heel concreet, je hebt een fysieke overload training, met in voetbal bijvoorbeeld een aantal small-sided games, dus heel intens werk, kort kunnen recupereren daarvan, gedurende, laten we zeggen, een drie kwartier aan uur in een bepaalde trainingsblok. Idealiter zou je op die dag een sauna nemen. En idealiter doe je op die dag, en liefst nog gecombineerd tijdens die trainingssessie, een aantal hypercapnie oefeningen om op die manier CO2 te doen stijgen.
Ja. Kan je eens een voorbeeld geven van zo'n hypercapnie oefening?
Ja. De hypercapnie is misschien wel de meest onaangename en oncomfortabele intermittent living prikkel die er bestaat. Ja. Okay. En waarom is dat? Omdat hypercapnie door een stijging in CO2 gaat die niet alleen je sympathicus gaan activeren, maar gaat die ook vooral het panieksysteem gaan activeren. Dus de hersenstam wordt geprikkeld, waardoor het eigenlijk het panieksysteem gaan stimuleren. Dus Hoe kan je dat bijvoorbeeld gaan trainen? Dat is, en ik, we gaan het straks samen doen, ik heb twee plastic zakjes mee. Is dat we een plastic zak gaan nemen, voor een man bijvoorbeeld van ons gestalte, tussen de 6 en de 8 liter, waar dat we eigenlijk gewoon gaan in- en uitademen, in die zak. Dus we gaan eigenlijk onze eigen lucht zo gaan circuleren dat we een CO2-stijging gaan bekomen en een zuurstofdaling gaan hebben. Okay. Dus dat is een oefening die je kan gaan toepassen. Natuurlijk is dat iets minder praktisch als je op een voetbalveld staat of als je op de fiets zou zitten bijvoorbeeld, als je een intervaltraining aan het doen bent. Dan zijn er ook varianten. Ik wil niet te diep gaan in al die protocollen, maar dan kan je bijvoorbeeld gaan naar een bepaalde hypoxie-hypercapnie oefening, waar je eigenlijk in een bepaalde inademingsapneu, dus je gaat vasthouden, zo lang mogelijk, terwijl doe je een exercise bout, dus bijvoorbeeld een sprintje op de fiets of een sprintje op het veld. Wanneer dat je niet meer kan, ga je eenmaal lossen, dus een uitademing, één volledige normoxie, dat wil zeggen een in- en terug een uitademing, en dan terug die inademingsapneu. En weer vasthouden zo lang mogelijk. Dus eigenlijk ga je een combinatie zoeken van die high-intensity interval met bepaalde, zeg, noem het een hyperventilatie-hypoxie eigenlijk.
En het doel daarvan is een hittedag te creëren.
Het doel daarvan aan zich, die prikkel aan zich heeft al een meerwaarde. Die prikkel aan zich zorgt ervoor dat je NRF2 gaat activeren, dat je eigenlijk ontsteking gaat verlagen en dat je op mitochondrieniveau ook zaken gaat bekomen. Niet alleen de huidige mitochondriën of zuurstoffabriekjes in de spieren gaat activeren, maar bijvoorbeeld meer mitochondriën kan gaan aanmaken. Vandaar dat de kracht van intermittent living, en zeker van hypoxie en hypercapnie, zo enorm is. Als je daar straks sprak van, oké, sprongkracht, wel, men heeft dus bijvoorbeeld 8 weken resistance training bij atleten gedaan, en gezien dat men op 8 weken, combinatie van bijvoorbeeld sprongkracht of weerstandstraining, gecombineerd met die intermittent hypoxia, dat eigenlijk niet alleen de doorbloeding verbeterde, hersen- en spierniveau, maar daarnaast ook spieruitouding, spierkracht en spierdiameter een positief effect had, of daarop had. En dus, als je mij vraagt van wat is de kracht van intermittent living, simpel. Om 1, de impact van een training te gaan verhogen. Remember, intensiteit in kwadraat maal tijd. Dus de fysiologische en psychologische load gaan verhogen. Maar daarnaast ook gewoon verschillende voordelen in het lichaam. Anti-ontstekend sowieso, dat staat voorop. Dat is ook die NRF2, die zorgt voor een anti-ontstekend effect. Maar daarnaast ook gewoon voor betere spieruithouding, betere doorbloeding, spiermassa, spierkracht, etc.
Okay. Intermittent fasting is op dit moment, kunnen we wel zeggen dat het een hype is op dit moment.
Ja.
Als jij zou moeten kiezen, dus opnieuw een dilemma, als je zou moeten kiezen tussen elke dag te veel eten of elke dag heel ongezond eten, je moet een van de twee kiezen.
Wat bedoel je
kunt heel ongezond eten, maar wel relatief fijn eten bijvoorbeeld.
Wat bedoel je met te veel eten, te vaak of te veel? Dat is een verschil.
Veel, gewoon te vaak, te veel.
Frequentie en omvang.
Ja, en dat mag dan of relatief gezond zijn, gewoon echt heel veel.
Een heel goede vraag. Ik wil de vraag opdelen in twee antwoorden.
Ja, okay.
Ongezond eten, en daar versta ik onder te suikerrijk eten, te veel slechte vetten, transvetten en zo verder. Zou ik sowieso nooit doen. Omdat ik weet wat de impact is op het lichaam. Het impact is op onder andere onze insulinegevoeligheid, met dan daarna activatie van het immuunsysteem als we minder insulinegevoelig worden en dus ontstekingen allerlei. Daarnaast de ganse dag door eten en dus nergens rust aan het immuunsysteem geven, zou ik ook nooit willen doen. Dus als we streven naar mensen gezonder maken en atleten beter laten presteren, dan is het eigenlijk altijd, qua voeding dan tenminste, de uitdaging om zo min mogelijk of zo weinig mogelijk die bloedsuikerspiegel te doen stijgen doorheen de dag. Dus we streven naar een zo stabiel mogelijke bloedsuikerspiegel, ook op wedstrijddag trouwens. En daarnaast zoveel mogelijk rust te geven aan ons immuunsysteem. Normaal is het immuunsysteem enkel 's nachts actief. Ik denk dat Thomas dat heeft uitgelegd ook in zijn podcast over bioritme. Wat zien we nu door de ganse dag door te eten? Dat we eigenlijk nooit geen rust gaan geven aan dat immuunsysteem. Dus met andere woorden, dat we de ganse dag energie sturen aan het immuunsysteem, ten koste van energie die naar onze hersenen en onze spieren kan gaan. En dan kom ik terug tot daar straks, van wat is voor mij de beste atleet? Dat is een atleet die zo lang mogelijk zijn hersenen kan blijven domineren. Ben je de ganse dag aan het eten, kan dat gewoon niet. En heb je altijd daar een marge die je laat liggen in prestatie. Het is wel zo dat die bloedsuikerspiegel, dus een van de twee voorwaarden of doelen die we willen bekomen bij om gezonder te zijn en beter te presteren, is dat bijvoorbeeld een avocado jouw bloedsuikerspiegel amper of niet gaat beïnvloeden. Een avocado gaat amper of niet tot een ontstekingsreactie leiden. Dus het immuunsysteem gaat ook niet overdreven actief worden. Dus als je dan aan mij vraagt, als ik een keuze moet maken, dan ga ik nog eerder voor wat ik eet, dan wel de frequentie gaan afbouwen. Ja. Nu, ik moet niet kiezen, gelukkig. Hè. Ik doe ze allebei. Dat wil zeggen dat ik inderdaad ga streven naar een 13 uur tot 16 uur intermittent fasting. Dus 16 uur zonder voedsel. En dan probeer in 8 uur mijn maaltijden te nemen. Het kunnen 2 maaltijden zijn, het kunnen 3 maaltijden zijn, maar maximaal 3. He, dus te vaak dan in die 8 uur eten heeft ook weer geen zin. Of je bent 8 uur lang dat immuunsysteem eventueel aan het activeren. Dus,
dat is iets dat je dagelijks doet?
Dat doe ik 5 dagen op 7. Ja. Het heeft ook weer geen zin om dat dagelijks te gaan doen. In de zin van, context is context. Ik denk dat we allebei nog jong zijn. Als je in het weekend op restaurant gaat met vrienden, ja, dan kan je al heel moeilijk aan dat window komen van 8 uur dat je de voeding tot neemt. Maar dat is wel de grote misvatting bij vele mensen, en dat schrikt ook vele mensen af. Ja, maar ja, ik kan dan niet intermittent fasten, ik kan geen 2 of 1 keer per dag eten. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom, intermittent fasting wil zeggen dat we onze window, ons venster waarop we maaltijden innemen, dat we die gewoon gaan verkleinen om meer rust te geven aan het immuunsysteem en dus aan het lichaam. En dat wil dus zeggen, als je intermittent fast, dat je inderdaad, en het makkelijkste is overnight fasting, de laatste maaltijd bijvoorbeeld om 7 uur, de dag erop, je eerstvolgende maaltijd, tenminste, of minimaal om 8, en liefst zelfs nog 3 uur later, om 11 uur. Want dan mag je perfect je maaltijd eenuttigen. Je kan om 1 uur, 2 uur maaltijd 2 nuttigen. En op het einde van jouw 8 uur venster, hè, dus als we om 11 uur beginnen eten zijn, moet dat zeggen dat we om 7 uur bijvoorbeeld onze derde en laatste maaltijd nuttigen. Dus het gaat niet zozeer om maar 1 of 2 keer per dag te eten en jezelf uit te hongeren. Het gaat eerder om zoveel mogelijk uren voedingsvrij te blijven, om op die manier ontstekingsvrij te komen en gezonder te worden. Ja.
Oké.
Okay. Duidelijk?
Ja, duidelijk. Ik denk dat we ze allemaal gehad hebben, intermittent fasting.
Hebben we gehad.
Intermittent cold.
Ja.
Ja. Heat met de sauna. Ah, intermittent drinking.
Ja. Ja.
Dat is wel een interessante, want ik krijg als personal trainer vaak de vraag van klanten, hoeveel water moet ik drinken per dag? En voor mij is het heel moeilijk om daar een duidelijk antwoord op te geven. Omdat er zoveel verschillende visies, zoveel verschillende onderzoeken al geweest zijn. Wat is volgens jou de beste strategie?
Er is een verschil tussen hoeveel water moet ik drinken op een dag en hoe vaak moet ik drinken op een dag. En dat is het grootste inzicht dat ik ook aan mijn atleten probeer mee te geven. Sowieso moeten we water drinken. En sowieso moeten we ervoor zorgen dat we die waterhoeveelheden aanvullen. Maar het bulk drinken, dat wil zeggen maar een paar drinkmomenten per dag hebben, gaat op die manier ook weer ervoor zorgen dat ons immuunsysteem rustiger blijft. Dus net zoals voeding gaat water tot je nemen eigenlijk altijd een klein beetje je immuunsysteem gaan activeren. Dus in die context, als we het hebben over intermittent drinking, wil dat letterlijk zeggen, we gaan minder vaak op een dag drinken, ja? Maar we gaan wel nog altijd onze hoeveelheid drinken. Daarnaast, en dat is vooral een hele krachtige in het verhaal van intermittent living en in de activatie van die NRF2 opnieuw, is dat we intermittent thirst gaan vooropstellen. Dus dorstgevoel gaan opwekken. Zeker in combinatie met beweging is dat misschien wel de allerbelangrijkste om bijvoorbeeld tot stabiele bloedsuikers en lage bloedsuikerspiegels te komen. Ja. Om op die manier dan bijvoorbeeld heel insulinegevoelig te worden, ook weer naar die ketose-status te kunnen gaan. Ik ga daar niet te veel op uitweiden, maar bijvoorbeeld ketonen of ketonlichaampjes als energiebron gaan gebruiken. Ja. Dus momenteel een enorme hype in het wielrennen.
Ja, maar wat je zegt is dat je eigenlijk minder moet drinken, meer een dorstgevoel moet gaan uitlokken en dat een positief effect heeft op de bloedsuikerspiegel.
Intermittent drinking wil zeggen minder vaak op een dag drinken. Wel voldoende, maar minder vaak. Dus bulken.
Veel in één keer.
Ik drink om 8 uur 's ochtends, maar ik drink niet. Ik nip niet aan mijn water, maar ik drink direct een half litertje water. En dat zie je heel vaak. Hè. Mensen die zitten een beroep hebben, die een fles water op hun bureau bestaan en die elk half uur eens nippen aan het water. Dat is niet omdat ze dorst hebben. Het is gewoon omdat ze weten van ik moet water drinken, want dat is gezond. Maar eigenlijk is het beter om op die manier die fles water te verdelen in 2 of 3 drinkmomenten en dan gewoon door te drinken, te bulken. Maar daarnaast het dorstgevoel gaan uitlokken, en dat kan je best door te gaan bewegen. Bijvoorbeeld in Bilbao, 1500 meter hoogte gaan hiken, ja, die berg op geraken, zonder vooraf te drinken of zonder tijdens te drinken. Op die manier ga je het dorstgevoel gaan uitlokken.
Ons dorstgevoel wordt niet meer uitgelokt doordat we sedentair levensstijl hebben.
Voilà. En wat gebeurt er als je een dorstgevoel uitlokt? Dan ga je eigenlijk een hypernatriemie in het bloed bekomen. En hypernatriemie gaat ervoor zorgen dat je ons dorstorgaan zeg maar, gaat activeren en dat gaat oxytocine produceren. Oxytocine ken je, dat is het knuffelhormoon.
Ja.
Vandaar dat knuffelen ook belangrijk is. Ja. Maar het dorstgevoel...
Prima.
Heel belangrijk. Maar het dorstgevoel dus gaan uitlokken, gaat ervoor zorgen dat we ook oxytocine gaan produceren. En ik heb je daar straks gezegd, wat was voor mij zo'n eye-opener tijdens die week Bilbao, is dat er zo'n grote teamgevoel was en dat niemand iets verkeerd kon doen. Ik ben ervan overtuigd dat dat is, niet overtuigd, dat is wetenschappelijk onderbouwd, dat het komt door dat dorstgevoel te gaan opwekken. We dronken gewoon niet en we moesten toch die inspanning gaan leveren. Dus het intermittent thirst verhaal kan bijvoorbeeld naar teamploegen een hele krachtige tool zijn. En hoe ga je dat dan concreet gaan toepassen? Is het dan voldoende om één dag aan intermittent thirst te gaan doen? Eigenlijk niet. Eigenlijk zou je een ganse week naar die dehydratatie moeten gaan streven.
Hoe ziet dat er concreet uit?
Concreet wil dat zeggen, zoals we bijvoorbeeld in Bilbao gedaan hebben.
Maar hoe ziet dat er concreet voor een voetbalploeg uit dan?
Mocht je mij carte blanche geven, dan zou ik tegen de hoofdcoach zeggen van kijk, in een voorbereiding op een seizoen gaan wij gedurende 4-5 dagen een soort van teambuilding stage doen, waar dat we elke dag de natuur ingaan. Ja. Elke dag naast een aantal teamopdrachten bijvoorbeeld ook wat fysieke prikkels gaan geven. Dat kan dan hoogtemeters maken en zo verder. En daarnaast gewoon de spelers dorst laten leiden. Ja. En dus op die manier het dorstgevoel zodanig gaan stimuleren dat je daar bijvoorbeeld die oxytocine mee gaat vrijzetten en dus teamcohesie en bonding gaat optimaliseren. En vandaar, op één dag kan je dat moeilijk bekomen, dat dehydratatie-effect, of dat echt dat dorstgevoel, zeker het fysiologische dorstgevoel. Daarom dat je het dus een aantal dagen ideaal moet gaan doen. Moet je het daarna dan altijd een week doen om een effect te hebben? Nee. En dat is de kracht van bijvoorbeeld zo'n week te gaan doen ooit is, hè, als je de kans hebt, zou je dit zeker doen. Dat is dat je na die week al die verschillende prikkels, intermittent fasting, intermittent thirst, hypoxia, cold en heat, dat je ze maar in kleine doseringen nadien, na die week, moet gaan toepassen om toch een verder gezet effect, gezondheidseffect of prestatie-effect te hebben.
Je lichaam onthoudt wat er hier gebeurd is en dan heb je nog maar kleine prikkels nodig achteraf om tot het ongeveer hetzelfde effect
en te laat worden. Dan ook net de conclusie zijn binnen het verhaal van intermittent living, specifiek naar coaches of naar atleten toe. Op vlak van physical exercise en dus trainingen, fysieke trainingen, is er gewenning. En daar is het dus, net zoals ik dat straks getekend heb, belangrijk om altijd te blijven variëren en combinaties te gaan zoeken in bepaalde trainingsmethodieken. Resistance training, combinaties met intervallen en zo verder. Maar op vlak van cold, heat, hunger, thirst, daar gaan we geen adaptaties hebben of andere adaptaties.
Oké, mooi. We gaan dat stukje afsluiten. Ik hou de podcast graag onder het uur. We zijn nu 54 minuten bezig. Als jij door de tijd zou kunnen reizen, de reist misschien al een beetje, en je zou het advies kunnen geven aan de jongeren zelf, welk advies, op welk moment en welk advies zou je dan geven? Naar welk moment zou je reizen en welk advies zou je dan geven?
Om... Tot waar moet ik terugreizen? Dat is een belangrijke vraag.
Ik ga een voorbeeld geven, had het rest over knieën, ja, voilà. De operatie van de knieën.
Dat is nog niet mijn... Ik was af en toe nog een speelskind toen, maar toen was ik toch al 18, 19 jaar, 20 jaar. Mocht ik tot dan kunnen terugreizen, dan zou ik als advies hebben gezegd dat ik vanaf dan af aan mij veel meer al moest gaan verdiepen in meer een holistische view op het lichaam, op de mens. En durven afstappen van kaderdenken en naar bepaalde symptomen gaan kijken en zo verder. En echt kijken naar wat er in het lichaam gebeurt, en dat is nu eenmaal ook wat dat bijvoorbeeld KPI, de klinische psychoneuroimmunologie, wil doen. Dat is dat je echt gaat naar oorzaken gaan zoeken, de black box of de film van iemand gaan bekijken. En op dat moment heb ik niet verder gekeken dan een specialist of 2-3 specialisten die mij zeiden, je hebt een ontsteking in die kniepees door overbelasting. Als we die kniepees een stukje gaan proper maken, die verkalkingen eruit doen, dan ga je terug kunnen gaan sporten. Ik stelde me daar geen vragen bij. Hij was een specialist, dus why not? Maar nu weet ik dat die ontsteking altijd van ergens moet komen. En dat was op dat moment bijvoorbeeld die ziekte van Lyme die dat veroorzaakt had. Bij andere mensen zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld een gebrek aan beweging, een gebrek aan veel te veel geraffineerde koolhydraten en suikers ontstekingen kunnen creëren. Bij mij was het door een infectie.
Dus uw advies zou dan geweest zijn, niet één visie, maar een combinatie van verschillende visies?
Ja, inderdaad. Veel meer verschillende facetten die belangrijk zijn naar het menselijk lichaam toe te gaan bekijken. Dus dat zou...
Dat is wel een vooruitgang. Toen was dat nog heel beperkt, die verschillende visies. En nu Klopt. Heb je KPNI, heb je osteopathie.
Klopt. Dus inderdaad, ja. Dat is een moeilijkheid of misschien een beperking in dat verhaal. Men stond misschien 10, 15 jaar geleden nog niet zo ver op een bepaalde inzichten. Waarnaar ik ook enorm blij ben en mee ambassadeur wil zijn in dat verhaal. Om zo breed mogelijk naar mensen te gaan kijken of naar atleten te gaan kijken. En te zorgen dat je niks over het hoofd slaat of zo. Ja.
Dat is mooi. Heb je een favoriete boek?
Ja, een boek die ik van Bart Vragen, dus nog altijd voorzitter van Club Brugge, maar destijds als ik werkte bij Club Brugge, gekregen heb. Is een boek van Paul Arden. En de titel is It's not about how good you are, but how good you want to be. En ik denk, als je mij vraagt van hoe sta je in het leven, dan... ben ik iemand die enorm veel belang heeft aan die groeimindset en die vooral wil kijken van oké, hoe kan ik beter worden in alles wat ik doe. En in die context heb ik geleerd de laatste jaren, en dat is misschien nog een bijkomende van je vraag, mocht ik daar in de tijd kunnen reizen, om niet naar perfectie te streven, maar wel naar excellence. En vooral vanuit die mindset... elke dag jezelf in vraag te gaan stellen, elke dag te gaan zorgen dat je nieuwe kennis, nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen kan gaan opdoen en die ook daar iets van kan gaan maken.
Oké, we gaan daarmee afronden.
Perfect.
Echt wauw, hoeveel dat je weet en hoe mooi dat je het kan verhoren. Dus ik ben heel dankbaar. Voor mezelf, maar ook voor de luisteraars, was het een heel waardevolle aflevering.